In aansluiting op vanmorgen lezen wij vanmiddag het tweede deel van Johannes 18, vanaf vers 28 tot en met vers 40.
Zij dan leidden Jezus van Caiaphas in het rechthuis, en het was 's morgens vroeg. En ze gingen niet in het rechthuis, opdat ze niet verontreinigd zouden worden, maar opdat zij het paascha eten mochten. Pilatus dan ging tot hen uit en zeide: wat beschuldiging brengt gij tegen deze mens? Zij antwoordden en zeiden tot hem: indien deze geen kwaaddoener waren, zo zouden wij hem niet overgeleverd hebben. Pilatus dan zei tot hem: neem gij hem en oordeelt hem naar uw wet. De Joden dan zeiden tot hem: het is ons niet geoorloofd iemand te doden. Opdat het woord van Jezus vervuld werd dat hij gezegd had, betekenende hoe danige dood hij sterven zou. Pilatus dan ging wederom in het rechthuis en riep Jezus en zei tot hem: zijt gij de koning der Joden? Jezus antwoordde hem: zegt gij dat van uzelven, of hebben het u anderen van mij gezegd? Pilatus antwoordde: ben ik een Jood? Uw volk en de overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. Wat hebt gij gedaan? Jezus antwoordde: mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld ware, zo zouden mijn dienaren gestreden hebben, opdat ik de Joden niet ware overgeleverd. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Pilatus dan zei tot hem: zijt gij dan een koning? Jezus antwoordde: gij zegt dat ik een koning ben. Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik de waarheid getuigenis geven zou. Een iegelijk die uit de waarheid is, hoort mijn stem. Pilatus zeide tot hem: wat is waarheid? En als hij dat gezegd had, ging hij wederom uit tot de Joden en zeide tot hem: ik vind geen schuld in hem. Doch gij hebt een gewoonte dat ik u op het paascha één loslaten. Wilt gij dan dat ik u de koning der Joden loslaten? Zij dan riepen alle wederom, zeggende: niet deze, maar Barabbas. En Barabbas was een moordenaar.
De tekst voor de prediking, gemeente, vinden we in Johannes 18. Daarvan vers 32 van Johannes 18. Dan lezen we in Gods woord: opdat het woord van Jezus vervuld zou worden dat hij gezegd had, betekende hoedanige dood hij sterven zou. Tot zover. Het thema waaronder vanmiddag Gods woord wordt verkondigd is Jezus voor Pilatus. Dat is het thema ook voor volgende week zondag, Deo voor Lente. Jezus voor Pilatus. Twee lijnen vanuit de tekst van vanmiddag. We zien allereerst hoe Jezus Pilatus en het Sanhedrin vernedert. Dat is het eerste punt, hoe Jezus Pilatus en het Sanhedrin vernedert. En het tweede punt, hoe de Vader de Zoon verhoogt. Dus hoe Jezus Pilatus en het Sanhedrin vernedert, is het eerste punt. En het tweede punt, hoe de Vader de Zoon verhoogt. Het politieke machtsspelletje is begonnen. 'S Morgens vroeg in de morgen, zegt Johannes. Schatting is een uur of 6, 7. Tijdstip wat Johannes bedoelt. Ik denk dat Pilatus de dag zich wel iets anders had voorgesteld. Toen hij geconfronteerd werd met het tumult voor zijn paleis. Belangrijke dag in het Joodse leven. Een van de redenen waarom Pilatus op dit moment in Jeruzalem is, om ook dicht bij deze mensen te kunnen zijn, omdat de geschiedenis heeft geleerd dat juist rondom dit soort grote evenementen, dit soort grote feesten, er zomaar onlusten kunnen losbarsten, uitbreken. En dan moet Pilatus natuurlijk als de leidinggevende, de Romeinse overheid, op dat moment ook stand-by zijn. Hij moet dan ook leiding kunnen geven aan de Romeinse soldaten die voor deze gelegenheid ook zijn samengetrokken in Jeruzalem. Maar ik kan me voorstellen dat Pilatus niet met dit idee is afgereisd naar Jeruzalem. Want als morgens vroeg zijn bed uit wordt getrommeld en dat hij dan opeens wordt geconfronteerd met het Sanhedrin, die gezamenlijk één man voor hem brengen. Zoveel mannen. En dat Sanhedrin was een college. Een groot college. En ik vermoed ook zomaar, het merk je ook in de afloop, zoals we dat volgende week zo God het zullen geven en ook zullen zien, dat lopende dat proces, dat duurt een uur of zes in het paleis van Pilatus, die menigte aanzwelt en mensen komen natuurlijk of ze worden opgetrommeld. En als dan straks een antwoord wordt gevraagd, dan staan daar niet een paar mannetjes te roepen, kruist hem, maar dan davert het door de lucht. Kruist hem. Hij staat er voor Pilatus en hij moet nu ook zijn verantwoordelijkheid nemen en dat wil hij ook. Het is ook een man die wat dat er gaat zijn rug recht, die er ook niet voor wegloopt als hij het Sanhedrin daar ziet staan. En zonder dat ze met de aanklacht beginnen, dat is al zo'n merkwaardig gebeuren. De aanklacht wordt niet aangeleverd, het vonnis wordt meteen geveld, deze man is de dood schuldig. Dat Pilatus dan niet meegaat in die emotie en zich ook niet laat meeslepen op dat moment. Maar dat hij de orde probeert te herstellen en de eerste vraag waarmee je een proces moet beginnen ook zelf stelt. Wat voor aanklacht brengt u in? Pilatus is de man van de wet. En dat wil hij op dit moment ook bewijzen. En dat is ook in hem te prijs. Hij is zich ook van geen kwaad beschuld. Hij weet ook niet wat er gebeurd is. In de achterliggende uren, jawel natuurlijk, dat een aantal soldaten werden afgestaan aan het Sanhedrin om deze mensen te vergezellen. Maar het was de taak van deze Romeinse soldaten om deze Joodse dienaren te vergezellen en te voorkomen dat er onlusten zouden uitbreken. En toen zij hun taak, hun opdracht hadden volbracht, lieten zij deze mensen ook achter samen met Jezus uit Nazareth, gingen terug naar hun kazerne. De rust was wat dat betreft ook gegarandeerd en er was ook geen onlust te ontstaan. De taak van de Romeinse soldaten zat er weer op, maar nu staan ze daar voor zijn paleis. Met diezelfde man. Pilatus voelt het aan. Er is wat aan de hand met deze man. Wat, dat weet hij nog niet. Daar probeert hij ook scherp zicht op te krijgen. Zodat hij ook kan voelen wat er gebeurt. En zo staat hij daar. Wat is de aanklacht? Nou, er is geen aanklacht. Er is wel een vonnis. Maar er zijn geen beschuldigingen. Jezus leidt de smaad van hen die de Heere vrezen. En vaak in dit soort situaties met achterstand moeten beginnen. Het oordeel is al geveld voordat er geluisterd werd. Pilatus merkt ook dat deze mensen erop gebrand zijn om deze man niet zomaar te laten gaan. Dat wordt ook duidelijk. Laten we nog even teruggaan naar het begin. Als ze daar staan, ze durven niet verder te komen. Het rechthuis in vers 28, bang om zich te verontreinigen. Wat de achtergrond daarvan precies is, dat weten we niet. We weten wel dat er een gebod is in deze tijd dat je niet zomaar het huis van een heiden mag binnenkomen. Maar welke reden daarachter schuil gaat, dat is gissen. Dat laten we dan vanmiddag ook maar liggen. En het Sanhedrin, de Farizeeën zijn er ook op gebrand om zich niet te bezoedelen aan de onreinheid van het huis van een heiden. Met het oog op het Pascha dat aanstaande is. Wat dat er gaat, eerbiedigen ze ook de wet van Mozes op dit terrein. Ja, als het gaat om jezelf. Om hun gerechtigheid en om hun heiligheid. Maar de wet van God heeft eerst oog voor de naaste en dan pas voor jezelf. Gij zult uw naaste, één, liefhebben als uzelf. Twee, die volgorde. Maar als je leeft voor jezelf, ook in de godsdienst, en dan moet de naaste wijken voor jezelf. Dan kijk je neer op de ander. En vind je jezelf ook beter dan die ander. Ze houden afstand, gepaste afstand, en Pilatus is ook op de hoogte van de Joodse wetten. Dat is ook nodig om dit volk te kunnen besturen. Hij heeft daarvoor ook adviseurs natuurlijk bij zich in het hof. Hij weet ook wat de bedoeling is en dat verklaart ook waarom Pilatus steeds heen en weer moet lopen, naar binnen en naar buiten. Maar als hij dan deze mensen ontmoet en hen in de ogen kijkt, en ik zit nu bij vers 29, dan gaat hij naar hen uit en hij zegt, wat beschuldiging brengt gij tegen deze mens? En zijn antwoorden en zeiden, indien deze geen kwaaddoener waren, zo zouden wij hem u niet overgeleverd hebben. Pilatus, waarom stel je die vraag? Die vraag is achterhaald. Die vraag hebben we al lang gesteld in de achterliggende uren. Het antwoord hebben we al lang gekregen. De beschuldiging is daarop ook gestoeld. Wij hebben u niet nodig om het proces nog eens een keer dunnetjes over te doen. Wij zijn er al met elkaar helemaal uit. Deze man is des doods schuldig. Hij heeft kwaad gedaan. Welk kwaad, dat hoort Pilatus niet. En wat daar nou precies allemaal voor bewijzen worden aangeleverd, dat blijft Pilatus ook eigenlijk van onbekend. Welke getuigen daarvoor zijn opgetrommeld? Pilatus kent deze mensen niet, krijgt hij trouwens ook niet te horen en te zien. Hij moet het doen met het verslag van het Sanhedrin. Waarom komen ze eigenlijk bij Pilatus? Als het voor het Sanhedrin toch klaar is. Wel, ze hebben nodig, ze hebben Pilatus nodig om het vonnis ook om te kunnen zetten in concrete straf. Dat is aangrijpend, gemeente. Ik wil er even iets over vertellen, zodat deze geschiedenis ook meer plaats krijgt, zodat we ook kunnen begrijpen wat hier gebeurt. Het Sanhedrin voelt zich oppermachtig in de achterliggende uren. Ze hebben Jezus vernederd. Johannes laat dat liggen. De andere evangelisten verhalen het uitvoerig. Een zak over zijn hoofd getrokken. Hem geslagen. Spot. Uitgelach. Ze konden met hem doen wat ze wilden doen. Geen haan kraaide daarna. Ze hadden de macht. En dat heeft Jezus geweten. Dat hij machteloos is. Die macht hadden ze trouwens ook gekregen van de Romeinse overheid. Het is niet illegaal wat daar gebeurt in de zaal van Caiaphas. Het was ook iets wat hoorde bij de politiek van Rome. Om op een moment dat er een land was overwonnen, het rechtssysteem zoveel mogelijk intact te houden. Alleen op momenten dat het Rome en de Romeinen uitkwam, moest het volk luisteren naar de wetten van Rome. Maar daarbuiten had men een grote vrijheid. En dat gold zeker voor het Joodse volk. Omdat de Romeinen merkten dat de godsdienst van Israël zo totaal anders was dan de godsdienst van Rome en van andere volken daar in die streek. En zo voortdurend er ook achter kwamen dat er met die godsdienst van Israël ook iets aan de hand was, dat de Joden hun leven ervoor over hadden om de wetten van Mozes te eerbiedigen, hadden ze ook een grote speelruimte gekregen en de verantwoordelijkheid neergelegd bij het Sanhedrin om ervoor te zorgen dat de wetten van Mozes ook op de juiste wijze werden gehanteerd. En dat gaf het Joodse volk ook het recht om de doodstraf uit te voeren. Een voorbeeld, ik denk aan wat er even later gebeurt, een aantal maanden later met Stefanus. Als voor het Sanhedrin duidelijk is geworden dat deze man godslasterlijke taal spreekt, dan slepen ze mee de stadspoort uit. Buiten Jeruzalem wordt hij gestenigd. De Romeinen kijken ernaar en doen niets. Waarom niet? Omdat dat de vonnis was geveld op de wetten van Mozes. We zagen dat al vanmorgen vanuit Deuteronomium 13, dat op godslastering ook de straf van de steniging stond. Het Sanhedrin had ook voor die route kunnen kiezen, om volgens de wet van Mozes het vonnis te vellen, om de doodstraf te bepalen en Jezus uit Nazareth te stenigen. dan was er van de kant van de Romeinse overheid niets gebeurd. Men had dat dan laten gebeuren. En ergens kwam het dan die Romeinen ook goed uit. Laat ze maar vooral bezig zijn met elkaar. Dan hebben ze geen tijd en geen energie om zich te verenigen en als één man op te staan tegen de macht van Rome. Maar nu ligt het anders. Het Sanhedrin klopt bij Pilatus aan, kiest ervoor om niet te kiezen voor de straf van de steniging, maar heeft iets anders op het oog. De kruisdood. De straf die Joden nooit zullen uitvoeren, omdat dat hun verontreinigt. En een straf die ze graag willen laten uitvoeren door Pilatus, omdat dan volgens de wet van Mozes meteen duidelijk wordt dat iemand die aan het hout hangt, aan het kruis hangt, door God is vervloekt. Kijk, ik spring even iets naar voren, gemeente, om duidelijk te maken wat hier eigenlijk op de achtergrond speelt. Als ze zo meteen zeggen, kruist hem, dan hoort Pilatus die uitdrukking met de oren van een Romein. En een Romein zou denken, dat is een verschrikkelijke straf, een smadelijke straf, een vernederende straf. Maar als die opdracht, dat bevel klinkt uit de mond van een Jood, kruist hem, ik vertaal hem dan even verder, dan betekent dat letterlijk naar de hel met hem. Het moet duidelijk worden dat Jezus uit Nazareth vervloekt is. Dat als hij zo meteen hangt, en of ze dat gaat plukken, dat staat nu nog open, maar als hij dan zo meteen hangt aan het kruis, houdt buiten de poort van Jeruzalem en iedereen voorbij komt, het in één oogopslag duidelijk is, deze man is ten dode opgeschreven, door God vervloekt. Wie heeft nu nog de durf om in hem te geloven en hem na te volgen? Tactisch natuurlijk, van het Sanhedrin. Om het spelletje zo te spelen. Met het oog op wie hij is, maar ook met het oog op de invloed en de aanhang die Jezus heeft onder het Joodse volk, door God vervloekt. Pilatus hoort het. En of hij het meteen doorheeft wat ze van hem verwachten, ik denk niet 's morgens vroeg om 6 of 7 uur, als hij daar voor het eerst voor het recht uit staat, maar wel in de loop van de ochtend wordt het hem duidelijk wat het Sanhedrin precies voor ogen heeft. En hij staat daar tegenover deze mensen die steeds duidelijker zich beginnen op te dringen aan Pilatus, steeds sterker ook proberen hem te pressen naar dat punt waar ze hem willen hebben. En Pilatus geeft tegenweer, probeert als het kan nog eerlijk te zijn, de wet van Rome te handhaven. Maar hoe meer hij dat doet, hoe meer hij het onderspoedt met Delft. En daartussen staat Jezus. Het gaat over hem en schijnbaar zonder hem. Weerloos, gebonden, mee naar binnen, kruis veroordeeld Pilatus, straks naar buiten, voorgesteld worden aan die grote menigte als een harlekijn, als een spotkoning, zie uw koning, zie de mens, weer mee naar binnen, vernederd. Mag ik het eens zo zeggen vanmiddag, gemeente? Ik zeg het ook heel bewust om zo meteen de toepassing te kunnen maken. Als een speelbal op de golf wordt Jezus heen en weer geslingerd tussen de macht van het Sanhedrin en de macht van Pilatus. Je hoort dat ook zo doorklinken als Pilatus roept, zie de mens, zie hem nou eens staan. Wie neemt deze man nou serieus? Wat stelt hij nou eigenlijk voor? Wat maken jullie je druk om? Is dit nou de reden om mij 's morgens vroeg uit bed te halen? Zijn jullie nou bang voor deze man? Zie hem staan. Ja. Zie hem staan. Wat gebeurt hier eigenlijk? Waarom is het Sanhedrin erop gebrand? Dat Jezus uit Nazareth alleen maar om het leven wordt gebracht door de kruisdood. En waarom proberen ze Pilatus die kant op te duwen? En waarom moet Pilatus zometeen zeggen, hij is onschuldig. En tegelijkertijd het bevel te geven om hem dan maar mee te nemen en hem te laten kruisen. Omdat tussen deze twee machten, de macht van het Sanhedrin en de macht van Pilatus, er een derde macht in het spel is. En dat is de macht van Jezus zelf. En daar wil Johannes als evangelist gemeente, en daar wil ik vanmiddag met u rustig bij stilstaan, alle nadruk op leggen. Kijkt u maar met me mee, het slot van vers 31 en het begin van vers 32. Dan zegt de tekst, en het is ons niet geoorloofd iemand te doden, welke dood? De kruisdood, opdat het woord van Jezus vervuld zou worden. Dat hij gezegd had, betekende hoedanige dood hij sterven zou. Johannes wil als het ware een stap even terug doen, het licht laten vallen vanuit de andere kant, namelijk vanuit Gods kant, op wat er hier in die vroege morgen zich klaarspeelt. Let niet alleen op de macht van het Sanhedrin, wil Johannes als het ware zeggen. En zie niet alleen op de macht van Pilatus als vertegenwoordiger van Rome. Maar let vooral op hem die daar staat, Jezus uit Nazareth, de Zoon van God. Hij is degene die hier staat. En in de wirwar van alles wat er op dit moment zich voor zijn ogen afspeelt, één lijn voor ogen heeft. En dat is het volvoeren van Gods raad. Ik maak een toepassing, gemeente, en dan gaan we naar het tweede punt, daar zullen we langer bij stilstaan. Waarom is dit zo belangrijk om dit op te merken? Dat in het ogenschijnlijke politieke machtsspel van Pilatus aan de ene kant en het Sanhedrin aan de andere kant, Jezus in het midden staat en zometeen triomferend erboven uitstijgt. Wel, dit is de Christus der Schriften. Die ondervindt wat verschillende van zijn kinderen ondervinden. Hoe ze als een speelbal op de golven heen en weer worden geworpen. Wanneer er zomaar iets aangrijpends gebeurt in hun leven en voor je gevoel de grip op alles bent kwijtgeraakt. Wanneer het een nog niet voorbij is of het ander dient zich al aan. En je soms vertwijfeld afvraagt, is dit nu allemaal leiding in mijn leven? Wanneer je geen draad meer aan vast kan knopen. En zicht op Gods leiding en Gods zorg in je leven helemaal bent kwijtgeraakt. Wanneer je verdwaald bent in de wildernis van dit leven en voor je gevoel zonder God een weg moet zoeken, terwijl er geen uitweg is. En je vastgelopen bent. Tenminste, zo ervaar je dat. Maar wie is nu uw koning? Is dat iemand die afhankelijk is van de situatie? Of is dat iemand die de situatie afhankelijk maakt van hem? Is dat iemand die het kwaad weet om te buigen in het goede? Of is dat iemand die het kwaad laat, Pilatus laat, de doortraptheid en het gekonkel van het Sanhedrin laat voor wat er is, voor wat het is, en het onderwerpt aan zijn heerlijk koningschap. Dit is Christus in zijn almacht. die niet alleen met één hand het kwade ombuigt in het goede. Wat heeft hij dat vaak gedaan in de achterliggende jaren, in het verrichten van tekenen en wonderen. Maar dit is ook Christus, die het kwaad laat. En dienstbaar maakt aan zijn heerlijkheid. Hebben wij zo'n zaligmaker ook niet nodig, gemeente? Ook wanneer we soms moeten stoppen met het gebed, of God het kwade in ons leven wil ombuigen in het goede. Wanneer we soms moeten stoppen met het gebed om genezing. Wanneer we moeten stoppen met het gebed om verlenging van ons leven. Wanneer we moeten stoppen met het gebed om verandering in het besef, het wordt nooit meer goed in mijn persoonlijk leven. En vult u dan vanmiddag uw eigen kruis en uw eigen verdriet en uw eigen zorg en uw eigen nood eens in. Maar dat hij daarboven blijft staan. En dat hij de gevolgen van die zonde en het kwaad dat u wordt aangedaan dienstbaar maakt aan zijn heerlijkheid. Zo'n zaligmaker hebben wij nodig, gemeente. Een koning die niet alleen het kwade ombuigt in het goede. Maar ook een koning die het kwade laat. En het onderwerpt aan zijn heerlijkheid. Daar staat hij. Ogenschijnlijk weerloos. Machteloos. Kwetsbaar. Het gaat over hem. En hij heeft geen inspraak. Maar Johannes zegt: op dat het woord dat Jezus gesproken heeft vervuld zou worden. Mag ik het eens zeggen met het oog op uw concrete leven? Op dat het woord dat Jezus u leert bidden, uw wil geschieden in de hemel en op de aarde, vervuld zou worden in uw leven. Daar ligt meer troost in, gemeente. In het eens worden met de wil van Christus. Dan dat God mijn gebed verhoort. Het kwade omwendt in het goede. En zijn handen terugrecht van mijn leven. Agab kreeg ook gebedsverhoring. God verhoorde zijn gebed toen Agab zich verootmoedigde. Maar hij verkeert nu wel met de gebedsverhoring in de hel. Hij wist wie God was. En hij ondervond Gods almacht. Maar hij had God niet nodig als koning. Dan ben je gelukkig als je de Heere mag kennen. Al heeft een wereld medelijden met je. Al word je misschien omringd door heel veel verdriet. Maar al Christus is weg uit je lijden. Wat hou je dan over? Zo'n borg, zo'n middelaar hebben u en ik nodig. En daar staat hij. Op dat vervuld zou worden. Hij staat er nog niet eens voor zichzelf. Hij staat er voor een ander. Maak er een stap naar het tweede punt. De Vader verhoogt zijn Zoon. Want wat staat er eigenlijk, gemeente, in vers 32? Ik wil even met u vanmiddag dat vers gaan spellen. Daar staat op dat het woord van Jezus vervuld zou worden dat hij gezegd had, betekende hoedanige dood hij sterven zou. Johannes wil als het ware zeggen, als we echt willen weten wat hier plaatsvindt, let dan niet op Pilatus, die voordoet alsof hij hier alles voor het zeggen heeft in het rechthuis. En hou je ogen niet gevestigd op het Sanhedrin, die er maar één ding voor ogen heeft, en dat is kruist hem naar de hel. Met hem. Maar ga zitten aan de voeten van deze zaligmaker, midden in dat tumult, en luister naar zijn stem. Wat zei hij nou precies? Met het oog op dit moment. Wat is dan de zegen, gemeente? Dat wij al volgend Jezus in zijn lijden en sterven uitleg krijgen van de lijdende Christus zelf. Laat ik een voorbeeld gebruiken om dat duidelijk te maken. Het was voor mij voor het eerst dat ik in Jeruzalem in Yad Vashem was. Een groot museum, om het zomaar even te noemen. Dat helemaal in het teken staat van de Holocaust. De Jodenvervolging, de concentratiekamp. Indrukwekkend en aangrijpend. We hadden daar de tijd voor genomen, daar heb je ook de tijd voor nodig. We waren bijna aan het einde van die tentoonstelling gekomen. En dan kom je op enig moment bij een enquête van Auschwitz, grootste concentratiekamp wat op de bodem van West-Europa heeft gestaan. En ik stond daar zo rustig om me heen te kijken en opeens werd mijn ogen getrokken door een groep die zich bij ons voegde. Allemaal jonge mensen die heel strak naar die ene oude man keek. Ik ging stilletjes tussen hen in staan en luisterde naar zijn verhaal. Het werd mij duidelijk dat deze oude man als kind in Auschwitz had gezeten. En u kunt begrijpen dat je dan meteen je audiotour afdoet. En dat dat ook wel het verschil maakt. Of dat je daar een jonge gids hebt die vanuit kennis tekst en uitleg geeft. Of dat er een gids is die een overlevende is van dat vreselijke wat daar heeft plaatsgevonden. Hij sprak eruit. Met bewogenheid. En met emotie. De gemeente, laten we zo eens kijken naar de tekst. Daar staat Christus. En hij zelf legt uit wat hem overkomt. Hij is de uitlegger van zijn eigen lijden en sterven. We zien dat later nog een keer opluchten nadat hij gestorven en opgestaan is. Op het moment dat hij voor de tweede keer op bezoek komt op die zondagavond in de kring van zijn discipelen. Thomas is er dit keer wel bij en hij staat weer in het midden van zijn discipelen en hij zegt tegen Thomas, Thomas kom maar eens hier. De eerste keer had je het van horen zeggen. Je mededischipelen vertelden het en je kon het niet geloven. Nu ben ik het zelf. Kom maar. Leg je handen maar eens in mijn litteken. En ik geef je tekst en uitleg daarbij. Ziet u dat ontroerende gemeente hierop ligt in het lijdensevangelie? Hier staat geen slachtoffer die wel geleid wordt door wat hem overkomt. Hier staat Christus, de koning. Der koningen. Mag ik het eens zo zeggen? Tekst en uitleg geeft. Bij de betekenis van zijn kruisdood. Dat betekent niet naar de hel. Maar wel naar mijn vader. Hebben wij dat niet nodig, gemeente? Dan luister het naar het lijdensevangelie. Ik moet denken even aan een andere moment in het Oude Testament. Jesaja die dat zo zegt. Als wij hem aanzagen, zegt Jesaja, zo zagen we hem als man van smarten, veracht, bespot, beschimd. Maar wij moeten niet kijken met onze ogen. Maar hij werd van God geplaagd. Verdrukt, verbruiseld. Maakt dus nogal verschil. Ook vanmiddag. Hoe we kijken naar deze lijdende Christus vanuit ons leven. Of vanuit God. Wat is het een wondergemeente dat de Heer juist daarin ons tegemoet komt. En dat de Heere daarvoor niet een profeet geeft in het Leidensevangelie of een discipel op ons af laat komen om tekst en uitleg te geven als staande in de schaduw van het kruis, waar zometeen de lijdende Christus aan wordt vastgenageld, maar dat Gods Zoon ook deze opdracht heeft meegekregen van zijn Vader. En dat ook dit volledig hoort bij de profetische bediening van de Zoon. Om tekst en uitleg te geven bij zijn eigen lijden en sterven, opdat de Zoon in woord en daad zijn Vader verheerlijkt, maar opdat ook de Zoon op de meest indringende wijze het lijden en sterven van hemzelf legt en ons voor ogen schildert. Hier staat hij, Jezus Christus de gekruisigde. Hij wil als het ware ons gidsen van het rechthuis van Pilatus over de lijdensweg op weg naar Golgotha. Hij wil onderweg in heel zijn evangelie tekst en uitleg geven, opdat wij zouden geloven, opdat wij zouden erkennen dat hij de Zoon van God is. Maar wat komt dat evangelie vanmiddag en ook akelig dichtbij? Wat wil zich dat opdringen aan ons hart? Kijk, met een gids, om dat voorbeeld nog maar even te gebruiken, in dat grote museum daar in Jeruzalem, die van onze leeftijd is en die de kennis in zijn hoofd heeft zitten, kun je in discussie gaan. En dan kun je zeggen, nou volgens mij heeft u dat verkeerd, meneer, ik heb het ergens anders zus en zo gelezen. Maar als je daar staat, met zo'n oude man, die als kind in het kamp heeft gezeten, dan vergaat je de lust om te discussiëren, denk ik, of niet? Dan luister je naar zijn verhaal. En dat is nou precies de bedoeling waarom de Heer Jezus vanmiddag hier in Johannes 18... het niet gegeven heeft aan een ander om tekst en uitleg te geven, maar om zijn verhaal aan u te vertellen. Mag ik het eens zo zeggen, gemeente? Dan vergaat je toch de lust om te discussiëren. Luisteren naar zijn stem. Kijk het in zijn ogen. Volgend hem op zijn lijdensweg. Je vinger op de steek en te zeggen: ja, maar. Hier past geen ja, maar. Hier past zwijgen. Kijken. En luisteren. Laten we dat maar eens gaan doen, gemeente, luisteren naar Jezus' woord. Johannes verwees naar Jezus' woord en dat betekent dat Johannes dat woord van de zaligmaker al eerder heeft laten vallen in zijn evangelie en dat heeft hij 3 keer gedaan. Kijkt u maar even met me mee, de eerste keer dat dat valt is in Johannes 3. Zoekt u het maar even met me op, we zoeken deze plaatsen, deze 3 plaatsen even rustig op. Johannes 3. Ik denk niet dat het toevallig is, gemeente, dat aan het begin van het Johannes-evangelie al de eerste keer gesproken wordt over Jezus' lijden en sterven. Dat doet niet iemand anders, dat doet de Heer Jezus zelf in het gesprek met Nicodemus. En hij zegt daar het volgende, ik lees met u vanaf vers 13. Niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden. Dit even een streepje onder dat woord verhogen. Kernwoord in het Johannes-evangelie. Wat bedoelt de Heer Jezus eigenlijk met deze uitdrukking? Wel, hij verwijst naar de geschiedenis uit de woestijntocht. Dat moment dat de Heer aan Mozes de opdracht geeft om een koperen slang te maken, op een hoge stok te zetten en op een centraal punt in het lege kamp zo hoog mogelijk op te richten. Zodat iedereen die gebeten is door die giftige slangen die als een orde van God het legerkamp waren ingestuurd, al voelen ze als het ware de kloppende koord door hun lichaam jagen en al merken ze het nog even en ik bezwijk vanwege die dodelijke bijt van de slang. 1 blik op het koperen slang te heffen, En ze zijn genezen, levend. En Christus vergelijkt zichzelf met die koperen slang. Dat doet hij op twee manieren. Allereerst door te zeggen, één blik op die koperen slang, Nicodemus. En die mensen waren genezen. Zo is het ook in de wedergeboorte. De wedergeboorte is één blik op de zaligmaker. Je bent zalig. Houdt u dat vast, gemeente? Dat tussen de wedergeboorte en het kennen van de zaligmaker geen seconde ligt. Het is één en hetzelfde. Schrift benadert dat machtige moment vanuit verschillende invalshoeken. Wedergeboort als een daad van God. Dat roept direct het geloof op. Dat ziet op Christus. Je ziel is gered. Zie jij hem ook? Daarbij Pilatus. Gebonden, weerloos, maar ook als de grote gids, die vanmiddag naast u komt staan en het tegen u zegt, als je nou wil weten wie ik ben, kijk eens, luister eens naar mijn stem. Eén blik op hem, gemeente. Je hebt het leven. Aangrijpend, hè? Dat u hem al zo lang niet ziet. Aan wie ligt dat? En wat groot dat hij vanmiddag dan toch tegen u zegt. Ik werd verhoogd. Opdat ook u mij zou kunnen zien. Opdat de schrift vervuld zou worden. Wat hij had gezegd. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderf, maar het eeuwige leven hebben. Waarom staat dit aan het begin van het evangelie? Het zijn volgens Johannes Jezus' eerste woorden die hij gesproken heeft toen hij zelf begon te prediken in de nacht met Nicodemus in dat gesprek. Omdat de zaligmaker vanaf het begin maar één doel voor ogen heeft, al die jaren door. Ik word door de Vader verhoogd. En dat gebeurt daar bij Pilatus. Pilatus wil zijn handen terugtrekken. Sanhedrin duwt Pilatus een bepaalde richting op, kruist hem. En daarboven ligt de hand van de Vader. Die zijn zoon stap voor stap niet duwt naar de rand van de afgrond, maar stap voor stap laat naderen tot hem. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dit is de soevereiniteit van God, gemeente. In als een troost en in als een rijkdom. God staat erboven. Wat is dat machtig als je ook door deze God geleid wordt in je leven. God staat erboven. Al voel ik me weerloos, machteloos en kwetsbaar. Dit is mijn God. Die nooit laat varen wat zijn hand begonnen is te doen. We gaan snel naar het tweede schriftgedeelte, waar de Heer Jezus ook heel concreet spreekt over zijn verhoogd worden. Johannes 8, kijk u maar even met me mee. Johannes 8. Johannes 8 is de Heer Jezus in gesprek met de schare. En de schare maakt hem op dit moment belachelijk. Ze zeggen dat hij de duivel heeft. Daarin worden ze ook aangevuurd door de leidsmannen van Israël. En dat niet alleen, ze proberen hem ook naar beneden te halen in zijn onderwijs en in de wonderen die hij gedaan heeft. En het is Christus die op dat beslissende moment ook met de scharen niet alleen in gesprek gaat, het opneemt voor zijn onderwijs, maar tegelijkertijd ook een stap terug doet en laat zien dat hij niet spreekt en niet handelt namens zichzelf, maar dat hij gezonden is door zijn Vader. En dat hij namens zijn Vader de wonderen verricht. En dat hij namens zijn Vader ook de tekenen verricht en dat hij in dienst staat van zijn Vader. En als de Heer Jezus dan zo in gesprek is, in discussie, in die confrontatie met de schaar is, dan zinspeelt hij ook op zijn lijden en sterven dat aanstaande is. En spreekt hij in dit gedeelte opnieuw over de Zoon des Mensen die verhoogd zal worden. De Zoon des Mens. Johannes 3, de Zoon van de Vader, die de Vader gezonden heeft naar deze wereld. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Maar hier in Johannes 8 heel bewust over de Zoon des Mensen als een van ons, om het zomaar te zeggen, die door de Vader tussen de mensen uit verhoogd zal worden in zijn lijden en in zijn sterven. En hij spreekt dit woord nu niet één op één met Nicodemus onder vier ogen, maar overdag in het openbaar ten opzichte van een grote schare die om hem heen staat. En de schare hoort in die opmerking ook doorklinken dat Jezus uit Nazareth zich de Zoon van God weet. En ze begrijpen hem daarin niet. En ze steken de draak met hem. Verhoogd worden. Door de Vader verhoogd worden. Was dat aangrijpend, gemeente? Dat de Heere Jezus hier op dit beslissende moment in Johannes 8, wanneer hij bespot wordt in zijn wonderen, hij heeft de duivel. En wanneer hij ontkend wordt in zijn afkomst, hij is de zoon van de duivel. Deze smaad en deze hoon dienstbaar maakt aan zijn verhoogd worden door de Vader. Zo staat hij daar. Hij staat er boven. Dan snijdt hem dat door zijn ziel. Het deert hem niet. Het brengt hem niet in verwarring. Het geeft niet dat de Heer Jezus, mag ik het eens zo zeggen, met een teleurgesteld gevoel achterblijft. Als de schare zo meteen uitgaat. Terug naar huis. Nee, in zijn prediking, in het verrichten van wonderen, heeft de zaligmaker een hoger doel voor oog. Ik doe de wil desgene die mij gezonden heeft. Waarom is dat zo belangrijk, gemeente? Om dat zo meteen ook te zien terugkomen in Johannes 18 als de zaligmaker daar staat. Want hij heeft zijn oog niet gevestigd op Pilatus, gespannen afwachtend wat zometeen het oordeel zal zijn van deze wetgever. En hij hangt zijn oren niet te luisteren bij het Sanhedrin, die zometeen klip en klaar vooruit zullen komen wat voor doel ze met deze man voor ogen hebben, kruist hem. Maar te midden van het tumult om hem heen staat de zoon georiënteerd op de Vader. Hij is bezig om zijn Vader te verheerlijken. En hoe dieper hij afdaalt in zijn lijden en in zijn sterven, hoe concreter het voor de zoon wordt dat de Vader bezig is bij Pilatus, Caiaphas, Golgotha, om de zoon te verheerlijken. En ik zit nu al in de derde schriftplaats, Johannes 12. Kijkt u maar even met me mee. Johannes 12. Dat is het moment dat de Heer Jezus binnenkomt in Jeruzalem. Binnengehaald wordt als ook een grote koning. Er zijn verschillende mensen die naar de Heer Jezus komen, nieuwsgierig als dat ze zijn, met de vraag wie hij precies nu zal zijn. En in die grote verwarring van dat moment, en ik zit nu bij vers 27, is het de Heere Jezus die opeens de blik naar boven werpt. En hij zegt daar het volgende. nu is mijn ziel ontroerd. Wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam dan een stem uit de hemel. Het gebed van de zoon wordt direct door de vader verhoord, zeggende, ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem wederom verheerlijken. Scharen dan die daar stond en dit hoorde, zeiden dat er een donderslag geschied was. Anderen zeiden, een engel heeft tot hem gesproken. Jezus antwoordde en zeide, niet om mijnentwil is deze stem geschied, maar om uwentwil. Nu is het oordeel van deze wereld, nu zal de overste van deze wereld buiten geworpen. En zo wanneer ik van de aarde verhoogd zal zijn, zal hen alle tot mij trekken. En dit zeide hij betekende hoedanige dood hij sterven zal. Zo staat hij daar. Met dat verlangen in zijn hart. Vader, verheerlijk uzelf. Ik heb u verheerlijkt. En ik ben bezig om u te verheerlijken. Daar verwijst Johannes naar. Mag ik het eens zo zeggen, gemeente? Naar de grondhouding. Naar het verlangen in het hart van de middelaar. En de middelaar verlangt maar één ding. Dat zijn vader wordt verheerlijkt in zijn lijden en in zijn sterven. Wat werpt Jezus zo een machtig licht op het gekonkel van het Sanhedrin. En op de slapheid van Pilatus. Hij maakt dat dienstbaar aan de verheerlijking van zijn vader. Alle dingen moeten medewerken ten goede. En wat is goed? Vader, verheerlijk uw naam. Dat is goed. Het is Johannes die dat voortdurend benadrukt, gemeente. Waarom doet Johannes dat? Om te voorkomen dat we Jezus zien als Jezus. Vergun me dat ik het zo zeg. Als een zielige man. Om wie je bewogen kunt zijn. Ontroerd. Maar Johannes wil zeggen, daar staat hij in vol ornaat. In zijn heerlijkheid. Dus Pilatus zegt, zie de mens. Dan staat hij daar ook, als de zoon des mens, in dienst van zijn vader. Zoon, borg en middelaar, gemeente. Dat hebben wij nodig. En die wil er ook voor u, jou en mij zijn. In dienst van zijn vader. Waarom? Dat is het laatste vanmiddag. Wel in de eerste plaats, opdat hij in onze plaats gehoorzaamheid beoefent. En dat ook demonstreert in zijn lijden en sterven. Al is het nieuw wat hem hier overkomt. Al wordt voor het eerst zijn rug opengeploegd. Al wordt hij voor het eerst in zijn gezicht geslagen. Al wordt hij voor het eerst gebonden. Al wordt hij zometeen voor het eerst door de straten van Jeruzalem meegenomen. Al moet hij zometeen voor het eerst zijn kruis dragen. Al wordt hij zometeen voor het eerst en voor het laatst aan het vloekhout genageld. Het overvalt hem niet. Hij wil het. Waarom? Omdat met elke stap die hij in de diepte van zijn lijden en sterven doet, de Vader steeds meer en meer verheerlijkt wordt. Hij doet wat u en ik moesten doen. En hij doet het voor ons. Ik haast me om dat laatste te zeggen. Hij doet het voor ons. Opdat een ieder die in mij gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Ziet u hem daar staan, gemeente? Deze lijdende Christus. Maar wat een gouden glans valt er over zijn lijden en sterven heen. Vanuit de Vader valt de heerlijkheid op deze man die daar staat voor Pilatus en voor het Sanhedrin. Vanuit de Vader valt de heerlijkheid. Als hij zometeen zijn kruis gaat dragen. Vanuit de Vader valt de heerlijkheid. Als hij zometeen hangt in zijn wonden, stervend in zijn zelfverloochende liefde. Vanuit de Vader valt de heerlijkheid. Als hij omringd wordt door 3-urige duisternis en gaat roepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Wel daarom, opdat de Vader verheerlijkt zal worden. Daarom verlaat de Vader hem op dit beslissende moment. Dit is de Christus der Schriften. Dit is de middelaar. Gemeente, ziet u hem hier hangen? Ziet u hem hier staan, in zijn heerlijkheid, in zijn grootsheid, in zijn dierbaarheid. Breng eens vanmiddag in wat nou tekort is aan deze zaligmaker. Leg het eens voor zijn voeten, die vraag waar Pilatus mee begint. Wat voor beschuldiging brengen jullie dan tegen hem in? Nou, ik zou naast Pilatus vanmiddag willen gaan staan als prediker van het evangelie en u uitdagen om diezelfde vraag te beantwoorden. Wat heeft u tegen deze zaligmaker? Die er belangeloos staat. Voor zichzelf. Maar helemaal in het belang van zijn Vader. En in het belang van het behoud van zondaren. Lijdt en straks sterft. Wat voor tekort is er aan hem? Wat doet hij verkeerd? Waar gaat het mis? Als zelfs de Vader zegt, ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem verheerlijken. Ziet u dan hoe dwaas uw ongeloof is vanmiddag in het licht van Christus' heerlijkheid? Ziet u dan ook hoe dwaas het is om buiten deze Christus te blijven leven? Ziet u dan ook hoe u de Vader onteert als u zijn Zoon verwerpt? Ziet u ook hoe gevaarlijk vanmiddag het evangelie is? Ontslaat u vanmiddag van de vrijblijvendheid. En plaatst u vanmiddag voor het kruis. En het zegt tegen u en tegen jou, op dat een ieder, wie ook maar, die in hem gelooft, niet zal verderven. Hier valt de beslissing voor de eeuwigheid, gemeente. Onder de prediking van de gekruisigde Christus, hier vallen de keuzes. Was dat een aangrijpend moment, gemeente? Zometeen gaan we de week weer in. Ik zeg dat niet om daarmee te spotten of mee te spelen, maar het is toch wel de werkelijkheid. Wie zegt ons dat we elkaar volgende week zondag weer zien? Moet je toch niet aan denken dat er iemand onder ons in deze week achterblijft? En zijn ogen opslaat in de hel. Dat was niet nodig. Omdat Christus vanmiddag ook aan u werd verkondigd. Hij moet verkondigd worden. Want hij moest verhoogd worden. Omdat het de wil van zijn Vader is. De raad van zijn Vader te volvoeren. Maar hij moest vanmiddag ook aan u verkondigd worden. Omdat u buigt voor hem. Hem zou erkennen in wie hij is. Oh nee, hoe moet dat nou? Buigen voor de zaligmaker. Ik zou vanmiddag dan heel laagdrempelig willen beginnen. En dan denk ik toch even aan dat eerste moment. Johannes 3 vers 14, toen de Zoon van God die woorden uitsprak tegen Nicodemus. Zit er nou hier vanmiddag in de kerk hier in Bethel? Iemand die zonder zonde is. al heb je nog niet het ware zaligmakende geloof. En al heb je nog niet de droefheid naar God vanwege je zonde. Is dat dan niet een reden om je ogen te vestigen op God? Je handen te vouwen en te buigen voor hem. Met het gebed, zie op mij, in gunst van boven. Dat gebed wil de Heere verhoren. En hij zal het ook verhoren. Omdat u hem aanspreekt op zijn woord. Dan mag je God ook aanhouden, jongelui. Verhoort de Heere dat meteen? Dat kan. Die voorbeelden zijn er. Maar het kan ook zijn dat de Heere je een tijd op die knieën laat liggen. En dat is helemaal niet erg. Waarom? Opdat de Vader verheerlijkt zal worden. Daarom. Daarom buigen. En daarom bidden. Maar ik mag u vanmiddag dan ook wijzen op Jezus Christus. Die al luisterend naar zijn stem tekst en uitleg geeft van de betekenis van zijn lijden en van zijn sterven. Is dat ook niet het vertroostende in het gemis van God? Dat al luisterend naar zijn stem, al horend de toon waarmee hij zichzelf uitlegt en verkondigt in uw leven, er ook zoveel schoonheid te zien is. In hem, in zijn geduld, in zijn profetische bediening, in zijn dierbaarheid, in de trouw waarmee hij vasthield aan de wil van zijn Vader. Ligt daar ook niet vanmiddag de rust, al kan ik het voor mezelf niet geloven, en al durf ik het voor mezelf niet te zeggen, maar wanneer hij spreekt tot mij ook in de stilte van de binnenkamer, als ik schuil bij hem en geknield lig aan zijn voeten, dat ik het niet kan en wil ontkennen. Dat is nou de stem van mijn liefste. Zie hem. Hij komt. Hij zal komen. Op zijn tijd openbaart hij zichzelf ook aan uw hart. Maar ik hoor zijn stem. En wat ligt er in die stem al zoveel vreugde, liefde, troost, rust en zekerheid. Dat ik hiermee al genoeg heb voor de eeuwigheid. Zo wil hij zichzelf ook openbaren. Spreken tot u. Maar ik haast me om te zeggen, gemeente. Er is zoveel meer te vinden aan de voeten van de zaligmaker. Hij wil niet alleen spreken als profeet. Zijn stem laten klinken in uw leven. Hij wil ook zijn Vader volkomen verheerlijken. In het hart en in het leven van zijn kerk en van zijn kinderen. En laten we daarom hem ook gaan volgen. Dragend zijn kruis op weg naar Golgotha. Amen.